dit zo luid.
Hallo en welkom bij aflevering 169 van de AFCB podcast. De week na Super Wildcard Weekend. We hebben 3 dagen voetbal gehad, 3 dagen NFL, 3 dagen Discord, lol ook. Daarover straks misschien een beetje meer. Maar het was in ieder geval voor mij wel een super weekend in ieder geval. Bij mij vanavond 3 AFCB'ers. Een van onze vaste mannen, Frans. Dag Frans.
Dag Dirk.
Ja, u hebt Frans dit weekend een paar keer kunnen horen. op 11 The Zone. 2 wedstrijden gehad zeker, Frans? Of,
Ja, Browns tegen Texans en dan Steelers-Bills.
Ja, de wedstrijden op een menselijk uur waren dat. Robbe, jij bent er ook weer bij.
Ik ben er ook weer bij, goedenavond.
Ja. Dag Robbe. En voor een van de, denk de tweede keer, derde keer dit seizoen, dag Jan.
Hoi, goede avond.
Ja. Voor wie zou denken, ja, Packers hebben gewonnen, Jan komt nog eens opdagen. Nee, niets is minder waar. Hij had het voor de wedstrijd van de Packers al aangekondigd dat hij in de podcast wou komen omdat hij een bepaald onderwerp wilde aansnijden. En dat zullen we misschien als eerste doen dan, Jan. Want er is wel veel discussie geweest. Het was super wildcard weekend, maar er was wat twijfel over enkele wedstrijden. Omdat er een polar vortex was in de Verenigde Staten. Wil ik gewoon zeggen ja, dat het vriezes kou was. op plaatsen waar dat er buiten gespeeld werd. Drank bevroor de seconde nadat je ze uit de ijskast nam. En daarin moest gevoetbald worden. We hadden het er vorige week al over, Frans en ik, kort. Dat wedstrijden ja, nooit worden afgelast. Misschien ja, in Buffalo is uitgesteld geweest. Maar ja, je had er een gedachte over. Deel het eens met de wereld.
Wel, het is zo, ik draag hier die mooie G van een ploeg die ook in een zeer koud en minder aangenaam deel van de Verenigde Staten woont of plaatsvindt, zal ik zeggen. Maar eigenlijk, en ik denk dat jij dacht dat ik hier een pleidooi ging houden, uiteraard, no pussy domes en alles moet maar in het out of the, in the open kunnen. Maar eigenlijk ben ik van mening dat voetbal al stoer en hard genoeg is, dat ja, er eigenlijk niet per se moet bewezen worden dat we nog beter of minder goed tegen de kou kunnen. En eigenlijk ben ik ben een purist van het spel. Uiteraard zie ik ook graag een passing game. Ik begrijp dat mensen, de leatherheads uit de jaren 30, 40, 50, het logisch vonden dat het een wintersport was, een herfstsport. Je ging altijd lopen met de bal, werpen was niet zo belangrijk. Maar eigenlijk ja, vind ik dat verantwoord om domes te bouwen op plaatsen waar het weer het echt niet toelaat om gewoon... Dan nog is het niet gelijk, vind ik, want dan nog kan je een voordeel als thuis... Dan heb je een voordeel als thuisploeg, meer lawaai, ze kunnen er lawaai zelfs fake inpompen, Minnesota Vikings weten er alles van. Ja. Dus dat kan. Dat was eigenlijk okay, mijn mening.
Dus I assume your position correctly, zal ik maar zeggen, want ik zit toch aan de andere kant van dat spectrum. Ik weet niet hoe daar Robin en Frans erover denken, maar een deel van de heroïek is toch soms ja, wedstrijden. Ik zal nu zeggen Bills Eagles bijvoorbeeld, of Eagles Bills van een paar maanden geleden in de gietende regen. Dat was een epische match. Ik zal nu zeggen ja, de truitjes die dan doorweekt zijn. Het gras dat je tussen de helm ziet van de spelers. En als ik dan die domewedstrijden zie, dan heb ik soms een videogame gevoel. Een beetje.
Okay.
Omdat alles dan squeaky clean is.
Nee, laat me dan rephrasen. Dan zou de investering van een dak dat open en dicht gaat, volgens mij een mooi, uiteraard een serieuze meerkost, maar goed, laat ons zeggen, de rijkste league ter wereld, ploegen moeten dat kunnen betalen. Als je dan opteert voor zoiets, dan zou je wel toch nog de elementen, zeker voor dat gras, want dat heeft zuurstof nodig, toch ja, nog eventueel de elementen binnen kunnen laten. Maar ik vind dat, ja.
Ja, ja, Rijn die zegt, er is een verschil tussen mensen die nat worden en mensen die doodvriezen. Die snow games in Green Bay, in Buffalo. Ik vond het terrein er trouwens in Buffalo uiteraard daarna nog mooi bij liggen. Kansas City was het heel koud, maar heel veel heb ik er niet van gemerkt, denk ik. Frans, je hebt de Kansas City Dolphins, nog niet over de wedstrijd zelf, maar de omstandigheden leken daar toch beter vallen als je het spel bekeek.
Ik heb een interview gezien met Kurt Warner en hij gaf zelf aan dat je niet het beste product ziet als je extreme weersituaties hebt.
Ja, dat klopt uiteraard.
De teams die oefenen altijd in een bepaalde vorm. Dus de Kansas City Chiefs hebben niet de hele week in -20 geoefend. Nee, ze hebben geoefend op place in bepaalde omstandigheden. En ze hebben die niet kunnen doen in ideale omstandigheden, doordat het zo koud is, of doordat er zoveel wind is. Of dat. Ik bedoel, dat kan wel gebeuren. Maar ik denk dat er gewoon een percentage van spelers zijn die dan in zo'n wedstrijd eigenlijk niet meer bezig zijn met wat is mijn taak, wat is de play, wat moet ik doen hier, maar die gewoon probeert niet dood te vriezen. En dat, dan heb je volgens mij iets minder goed product. Want ik denk toch dat er een verschil is tussen het is 0 graden of het is min 20. En mensen beseffen ook niet, je ziet soms marathonlopers of lopers in de winter, in de kou, of veldlopers met bijna niets aan lopen, die lopen dan een half uur, een uur, twee uur. NFL, voetbal is 5 seconden, stop. 5 seconden, stop. 7 seconden, ja. Stop. Erop, erop. Defense wel, offense niet. Ja.
Je krijgt het snel koud.
Ja, ik vond het een beetje extreem. En het heeft wel een effect gehad. Het heeft een effect gehad op de Dolphins een beetje. En je zag ook dat de Chiefs wel beter waren dan eerdere weken. Maar ook dat een effect had op het spel.
Ja. Oké. Okay.
Trouwens, als laatste heel kort erover. Ik heb zelf een wedstrijd in Green Bay meegemaakt, dan nog maar begin november. En ik kan je vertellen, dat waren dan die onnozele aluminium benches die dan de college-atmosfeer moeten nabootsen, maar dat is gewoon belachelijk. Ik heb als een echte oma een kussentje gekocht, omdat het gewoon zo onaangenaam is. En de kou langs die aluminium banken, langs je kont, gewoon heel je lichaam een half uur voor de start al innemen. Dus oké, allemaal goed en wel. Alle heroïek ten spijt. Het lijkt me voor iedereen leuk om een stadion te bouwen dat eigenlijk beide dingen toelaat. Om het toe te maken als het echt te erg is. En uiteraard waar mogelijk het open te laten. Dat is dan
goed, Arne. Jouw broer Robbe zegt hier nog, onder de -5 krijg je mij niet in een openluchtstadion. Respect voor die fans. Nog één ding, Jan. Dus Lambeau Field mag tegen de grond en ze mogen er een dome bouwen.
Maar helaas hebben wij daar weinig aan te zeggen. En dat zal voorlopig niet gebeuren. Want ze hebben ook geen eigenaar die per se nog meer miljoenen, miljarden wil verdienen. Dus het gaat daar wel goed. Maar,
goed. Dit dus een beetje terzijde. Overal was het eigenlijk een high-scoring affair heel vaak. Super wildcard weekend. Helaas wel enkele blowouts. Helaas, hangt er vanaf wie dat je het gaat vragen. Kan gebeuren. Maar we gaan alle wedstrijden een keer analyseren en vooruitkijken naar volgend weekend. Of dat dit binnen een uur gaat. 6 wedstrijden. Reviewen, 4 wedstrijden previewen. We doen ons best.
Dirk.
Ja?
Dirk. Frans. Ik ga jullie verlaten. Ik heb tot vannacht 3 uur gewerkt en dan vanaf vanmorgen ook alweer. Ik kom eigenlijk maar voor 1 ding.
Oké.
Okay. Ik ga mijn boetekleed aandoen.
Shame.
Ik wil... Shame. Sorry. Ik had gezegd dat je je huis mocht erop verwedden dat de Cowboys gingen winnen. En dat je huis mocht op verwedden dat de Eagles gingen winnen. En dat had volledig te maken met het feit dat ik de Buccaneers tegen de Panthers heb zien spelen. En dat zag ik niet goed komen. En dat had ook te maken met het feit dat ik wel dacht dat de Packers misschien wel een vuist ging kunnen maken, maar zeker niet wat ik daar op dat plein gezien heb. Ja. Dus ik zou zeggen, schrijf niet naar AFCB voor een refund, want ik zit zelf nu wat op zwart zaad, maar ik wilde me toch persoonlijk komen verontschuldigen en ik zal volgende week beter doen, ik beloof het.
Oké. Goed, ik hoop dat niemand 2 huizen kwijt is dan in ieder geval.
Jongens, dat goed,
dankjewel Frans, en tot volgende week.
En Frans.
In ieder geval. Wij gaan verder met Robbe en Jan. We gaan alle wedstrijden dus even bekijken. Browns-Texans zullen we mee beginnen. Dat was de eerste blowout, misschien de ergste nog van het weekend. 14-45. Texans die op het einde zelfs hun starters eruit genomen hebben. Kijk, Robbe, misschien beginnen bij jou. Verrassend dat de Browns zich zo over laten zich hebben lopen eigenlijk door de Texans. Want dat de Browns toch sterkste defense van de league, quote-unquote, of ligt het nu volledig, en dan we zullen hem er al bij halen, CJ Stroud, de jongste quarterback ooit om een playoff-wedstrijd te winnen. Klopt daarmee,
Michael? Waar is Lawrence? Fink. Waar is Lawrence?
Ja, met zijn man-clutch. Maar goed, ja. Nog wat zeggen ze.
Verrassend, ja, zeker. De defense van de Browns heeft een heel mooi seizoen gespeeld. En om inderdaad te zeggen, van er waren niet echt notable injuries. Ik weet dat Denzel Ward was een beetje questionable op voorhand. Die had zich wel geblesseerd tijdens training, maar die heeft wel gespeeld. Dus ja, het feit dat die dan echt zo uit het water geblazen worden door de Texans, het was een verrassing, dat zeker. Offense van de Browns die was ook eigenlijk nergens. Dus het was een hele mooie dag voor de City of Houston. Die verdient dat ook, en al die jaren een beetje kak te moeten meemaken. Zeker nu met de Mecko Ryans. Zijn eerste jaar is dat een heel mooie success story. Ik kan alleen maar hopen dat ze nog een mooie run maken, maar het was zeker verrassend.
Ja. Nu, CJ Stroud, wij hadden het hier vorige week nog, rookie quarterbacks, meestal ei in de broek, heeft hij geen last van. Het is gewoon... hyper-efficiënt ook. We gaan het er straks hebben, maar die kwam bijna helemaal overeen met een andere playoff rookie, zullen we maar zeggen. 16 voor 21. 274 yards was het, denk ik, voor CJ Stroud. De een had er twee meer dan de andere. Ja. En vooral voor rust, 236 yards, 3 touchdowns. Die wedstrijd was eigenlijk gelopen voor de rust. Ja. En dan die andere quarterback aan de andere kant. Dat hadden we vorige week zitten zeggen. We zaten er eigenlijk heel vaak naast, Frans en ik. Dus het is niet alleen Frans die zijn boetekleed moet aantrekken. Maar... Dus playoff Joe Flacco op 38 is het toch niet meer. Dus ja, kun je, Jan, verraste jij dat? Zo'n jonge quarterback die oude vos eigenlijk van het veld blaast. Ook al doen ze het niet rechtstreeks met elkaar.
Ja, voilà, dat wou ik net zeggen. Dus het is toch, het is niet quarterback tegen quarterback. Het is absoluut verrassend. Hè? Ik zie hem ook heel graag spelen. En de groei van CJ in 1 jaar tijd is te vergelijken met wat we een beetje over Love eventueel gaan zeggen. Ja. Het zijn twee quarterbacks die in season echt goed en sterk verbeterd zijn. Maar ja, dat had je niet verwacht tegen de number one defense. Sowieso niet. Oké, je speelt thuis, hyped, het is even geleden en zo. Je weet dat het begin van de wedstrijd dan wel belangrijk is, maar dat het inderdaad zo snel over leek te zijn. En dan inderdaad komen waarschijnlijk het facet van Joe Flacco naar boven, dat hij misschien niet meer in staat is om uw ploeg, om die achtervolging goed in te zetten en tot een goed einde te brengen. Hè. De man heeft echt wel een leuke tijd gehad, denk ik, nu de voorbije weken. Dus ik denk niet dat hij er lang mee zal inzitten, maar dit is toch een zure manier hoe de Browns eruit gaan zetten. We absoluut meer verwacht.
Ja. Ligt het een beetje aan de... Want ja, er is ook maar één thuisteam dat verloren heeft deze week. Dat is Dallas. Ik ga er nog dikwijls mee lachen. Nee, maar het was precies even geleden. Maar die fans in Houston... Robbie, zegt ze verdienden dat. Die waren echt fired up.
Rowdy. Ja.
Zeer luid daar. Het is precies al even geleden dat wij nog Houston playoff voetbal gewoon geweest zijn. Mm-hmm. Ik denk... Ja, de laatste keer dat ik
Watson? Ja, ze zijn in de playoffs geraakt, maar het voelt inderdaad gewoon als lang geleden, want Watson is dan nu toch al even weg. Allee, al even weggetreden.
Het was van 2019 geleden, denk ik, of 2020. Ja. Dat ze
het voelt misschien gewoon heel lang aan door die franchise die ook een beetje onopvallend geweest is in de voorbije jaren, denk ik. Allee, vind ik persoonlijk dan.
Ja, toch niet op voetbalgebied.
Nou, voilà.
Ja.
Je kan dat eigenlijk... Er is geen betere persoon om dat aan te vragen, Dirk, dan aan mezelf. Als je beseft van... als je even in een down, relatief down periode zit, hoe leuk het is om terug te excelleren, om er terug bij te horen. Ja, en klopt. Dat is gewoon, dat doet zoveel mee met een supporter, met een fan, om eindelijk er weer bij te horen. En dan geef je gewoon 300%. Dus absoluut leuk dat het zo gegaan is voor de Texans. Of het sprookje blijft duren, dat is de vraag.
Misschien nog één vraag. Had dit beter gegaan voor de Browns met Deshaun Watson?
Nee.
Rob zegt van niet.
Nee, ook de twee pick sixes, denk ik, de Flacco. Was dat die match? Want alles loopt een beetje samen, ja. En Flacco heeft dan twee pick sixes gegooid. Zou Deshaun Watson dat ook gedaan hebben? Misschien wel, misschien niet. Dat weten we niet. Maar het is gewoon het feit van ze waren eigenlijk nergens te bespeuren in heel die match. De Browns, of dat Deshaun Watson, of dat Joe Flacco, of dat goddamn Patrick Mahomes daar zou gestaan hebben. Ik denk niet dat het echt veel zou uitgemaakt hebben.
Ik wil begrijpen, en er gaan er nog een paar keer op terugkomen... Ik heb wel ploegsporten gespeeld, nooit American football, nooit op dat niveau, ook niet. Maar hoe het... Ja, Rob, ik weet het. Mijn postuur het anders vermoeden, maar ik kan niet begrijpen hoe bepaalde ploegen gewoon not ready, zonder veel energy aan zoiets komen. Ik kan begrijpen als het je 200ste playoff-wedstrijd is, dat je misschien... Maar ik bedoel, het is ook wel even geleden voor de Browns. Iedereen heeft een positief beeld van hen. En dat Die dynamiek zal ik nooit begrijpen, hoe het komt dat je niet tot het einde wil gaan, tot het gaatje wil gaan, dat je zo flat verschijnt op een veld, op zo'n grote stage. Het is echt een groot mysterie. Er zijn nog een aantal ploegen die dit weekend dat hebben bewezen dat het kan, maar ik snap het niet.
Ja, inderdaad. Dus ja, Texans gaan door, Browns helaas voor hen eruit. We gaan straks nog even vooruitkijken, dus we gaan kijken tegen wie dat de Texans uitkomen. We gaan dan naar de tweede wedstrijd, Chiefs-Dolphins in die diepvries daar in Kansas City. Dit vond ik misschien de meest non-game van het weekend. Daar zaten Frans en ik er wel misschien redelijk juist op. Ja, Jan, waren de Browns of de Dolphins te gehandicapt door blessures en het weer? Of enfin, meer blessures dan het weer misschien?
Goed, ik heb de wedstrijd maar kort bekeken, paar flashes moet ik toegeven. Ik weet wel dat men toch zei dat men redelijk goed kon kutten en bewegen. Dus ik denk dat in principe, ja, behalve de kou uiteraard, die op sommige spelers een vat gaat hebben, dat wel meeviel. Dus ja, injuries mag nooit een excuus zijn, maar mag van mij absoluut wel soms een excuus zijn. In dit geval was dat wel aan de defensive side toch wel stevig. En there is only so much you can do natuurlijk, met spelers die weinig gespeeld hebben. Je weet ook, die mannen trainen niet zoals voetballers in trainen. Hè. Dat is tegen zo wat, hè, een scoutteam en weet ik veel. En dat heeft toch allemaal niet te maken met diezelfde snelheden als dat men op zondag of op zaterdagavond in dit geval speelt. Dus ik vind het wel terecht dat een reden kan zijn. Maar Tua was natuurlijk, ja.
Ja, ja. Ja, te weinig voor Tua eigenlijk. Het was misschien een beetje verrassend. Die stat die ik gelezen heb, dat de Chiefs de tweede beste second-ranked defense van de NFL hebben. Robbie Hayes, verdediger. Was dat jou tijdens het seizoen opgevallen? Want wij zaten dan vooral te kijken naar het gebrek aan wide receivers. En dan misschien te weinig naar die andere kant van de bal. Maar daar, ze houden een van de highest scoring offenses van de league op. 7 punten wat ze hebben. 26-7 verloren. Ik heb de stand eigenlijk niet vermeld. Maar...
Ergens wel, en ook om het feit dat zijn defense geleid wordt door Steve Spagnuolo, door Spags. Die is al jaren een heel goed werk aan het leveren. Ze hebben eigenlijk niet het grootste talent individueel op defense. Ook niet de grootste contracten, want eigenlijk heel veel van het geld wordt geïnvesteerd aan de offensive zijde, door onder andere het contract dat Mahomes gekregen heeft. Ja. Maar die hebben een heel goed systeem dat in werk staat. Like, vandaag heb ik nog een video zien passeren over het feit dat... zij een bepaalde disguise gebruikt hebben bij een deep safeties, waarbij dat ze beide safeties eigenlijk net voor de play laten roteren. Dus eigenlijk gewoon een beetje voor elkaar lopen om wat verwarring te brengen, ook om het idee te geven dat ze in cover 1 gaan spelen en dan toch in cover 2 terugvallen. En dat is een play waarop er dan inderdaad een interception gebeurt, omdat dat is een defense die heel goed in elkaar zit, met voldoende individueel talent op elke positie. Het was eigenlijk ook vooral de reden dat zij zo ver geraakt, dat zij nu zeker in de playoffs stonden, was ook die defense. Want van offense was dit jaar niets. En de defense heeft inderdaad, ik denk, inmiddels 19,8 punten tegen gehad of zo. Dat zijn mooie statistieken.
Niet veel. Jan, nou, Patrick Mahomes was de afspraak. Rashee Rice scoorde heel vlot. Pacheco op de ground game. Kelsey eindelijk nog eens iets of wat een factor. Moeten we hier eigenlijk lessen uit proberen te trekken over de Chiefs? Want ze staan weer in de divisional round. Ze staan jagend dicht bij een nieuwe Super Bowl. Nu nog twee wedstrijden, maar...
Ik vind in die zin, wat mij altijd opvalt, ik heb al geen hoge hoed van die commentatoren tijdens wedstrijden of die analisten voor of tussen of na. Maar zijn we ook. Dus ik ben ook soms zelf kritisch, niet altijd. Ja. Maar... wat ik wel vind, is dat men heel snel conclusies trekt. Heel snel overboard, heel snel hyped, om dan te zeggen van, ja, iedereen heeft het gehyped, terwijl men zelf meedoet. Hè. Bijvoorbeeld als men zegt, ja, de laatste month, they're on a tear, dat gaat dan over 3 wedstrijden, dat men eigenlijk nog niet gaat analyseren hoe komt dat je die gewonnen hebt. Dus hetzelfde is bij Mahomes. Geen shiny numbers dit jaar, veel drops. Ja, laat die wat minder drops hebben en die numbers zijn al een pak shinier. Dus men is zo snel met conclusies te trekken. Hij blijft nog altijd een van de allerbeste. Dus die kerel heeft niet per se veel aan kwaliteit ingeboet. En als er een paar mensen mee beginnen klikken, dan zijn zij met dan zo'n defense die dan ook goed bezig is. Ja, dan staan zij weer al dicht bij een Super Bowl, lijkt me.
Ja. Dit was dan de wedstrijd waar we het minste Enfin, het was ook midden van de nacht, denk ik. Daar hebben we weinig lessen uit te trekken, denk ik. Dus we gaan dan over naar de volgende. We gaan straks het nog hebben wat dat de Chiefs volgende week gaan doen. Hè. Dus we draaien het nog een beetje allemaal om. Dan de wedstrijd waar half Vlaanderen op Discord zat, leek wel Cowboys-Packers. Eindstand 32-48. Op een gegeven moment stond het 16-48. Ik denk dat het 27-0 gestaan heeft. Nou Jan, ik kan alleen maar bij jou even beginnen. Wat waren jouw verwachtingen als mede-eigenaar van de Packers? Voor wie dit voor het eerst hoort, jawel, Jan heeft een aandeel, twee.
En een interception gecalled, ook van Jerry Alexander. Ja. Maar dat was puur toeval. Flabbergasted met de manier waarop we gewonnen hebben. Uiteraard wisten we wel dat de Cowboys zeer offensief zeer goed waren op offense. En ik had verwacht dat ze ons absoluut daar pijn gingen doen en we waarschijnlijk niet gingen kunnen recoveren met Love, die moest achtervolgen. Briljante zet om te starten. Alles gaat goed in die eerste en dan is het geloof wel direct aanwezig. En dan moeten er wat dingen meevallen. Dan zie je dat de Cowboys toch wel weer wat frauds zijn op dat gebied. En dat die Jerry Jones dringend in een kist moet gaan liggen of zijn team verkopen. Want die kerel trekt zoveel negatieve aandacht. Die heeft meer reporters rond hem dan de trainers en dan de spelers. Dus verrast met de manier waarop, gehoopt op een goede strijd. En ja, uiteraard over de moon met het resultaat.
Ja, nu, het was echt een walkover hè, in de eerste helft, want veel mensen zijn gewoon zelfs gaan slapen hier in Vlaanderen aan de rust. Die zeggen, ja, dit kan niet meer misgaan. Waaronder ik zelf. Kinderen, werk, dergelijke. Ja, niet iedereen blijft wakker zoals jullie twee.
Mijn vriendin is momenteel niet in het land, dus ik heb een heel weekend alle matchen gezien van begin tot einde.
Ja, maar veel respect ervoor. Nu, Jordan Love, ja. Jan. Dus de Packers zijn het enige team dat op verplaatsing zijn gaan winnen. In wat dat ook best een rowdy stadion is, Dallas, AT&T Stadium. De Packers kunnen daar blijkbaar wel niet verliezen, maar als ik dan...
Lambeau South,
ja. Ja, ik vond het jammer dat er geen Cowboys-fans in de Discord zaten, trouwens. Maar het,
klein beetje in België?
Jawel. Er zijn er een aantal. Er zijn redelijk veel zelfs, natuurlijk, denk ik. Maar dus dat Jordan Love, als je dan die camera zoomt in op hem, en dat is bij CJ Stroud ook zo, maar die mocht dan nog thuis spelen natuurlijk, maar hoe rustig eigenlijk dat hij dan under center is, de defense leest, de play killed, andere play call, terwijl het er 80.000 man eigenlijk staat te roepen. Heb jij die evolutie dit jaar zelf gezien? Is dat gradueel gekomen? En is hij de opvolger van Aaron Rodgers nu definitief?
De kentering is gekomen met de bye week. We stonden 3-6. Daarna hebben we nog een paar domme. Hebben de Packers nog een paar wedstrijden echt verloren op een manier dat men niet voor mogelijk hield. Het is nooit, een speler wordt nooit zo op die manier beter natuurlijk. Hè. En je kan nog een sophomore slum volgend jaar hebben, dus we gaan hem niet crownen als de nieuwe Rodgers. Maar ja, het was schitterend op welke manier hij die bal heeft geflikt op allerlei manieren. Achteruit leunend, et cetera. Er is iemand, Kurt Benkert, een quarterback van de Packers, een third string, die dat mooi analyseert op YouTube. Zeker eens kijken. Nee, het is verbazingwekkend. Ik ken mensen in Utah die hem zien spelen hebben tijdens
de Utah College. State. Klein schooltje trouwens, voor wie het niet weet.
Ja, dat is inderdaad niet de grote twee. Hè. En die zeiden allemaal, geen goede decision-making enzovoort. En nu zie je dat iedereen blij is in Green Bay. Het vergif is weg. Aaron, sorry jongen, al je beeldjes gaan hier definitief weg. Het nieuwe truitje komt volgende week aan. De sfeer is... En die kerel, zijn gezicht is zo open, zo vriendelijk, zo welcoming. Al is dat maar een detail. Maar je ziet ook, omdat hij van dezelfde leeftijd is dan al die andere schitterende rookies op dit moment, dat enorm goed gelt. Dus een fijne persoonlijkheid en een zeer sterke groei. De sky is wel de limit, omdat hij ook groot en redelijk snel is en al goede decision-making heeft. Dus we gaan nog niet zeggen dat hij beter of gelijk is aan, maar alle mogelijkheden zijn er volgens mij.
Ja. Was de beslissende factor in deze wedstrijd misschien Aaron Jones naast Jordan Love?
Robben?
Het helpt.
118 yards, rushen.
Ja, nee. Zonder Aaron Jones, misschien met AJ Dillon, was dat een andere match geweest. Maar het, het helpt sowieso een star running back naast je staan hebben, is eigenlijk echt een soort van luxe die je nodig hebt als QB, zeker als jonge QB, om eigenlijk een bliksemafleider te kunnen zijn. Zelf in de place dat de running back er sowieso niets mee te maken heeft, moet hij daar zijn om ervoor te zorgen dat je tijd hebt, omdat die extra linebacker dan niet specifiek gaat rushen, of dat ze niet rapper die cornerback gaat laten blitsen, maar toch eerder een extra coverage gaat willen brengen naar die running back. Dus Jones was sowieso een belangrijke factor.
Dus het leek wel een heel goed gameplan te zijn, dat Matt LaFleur had gecalled. Het is cliché natuurlijk, establish the run en dan af en toe, want heel veel heeft hij niet moeten gooien, Jordan Love, 16 van 21. Was één drop op het einde verwijderd van een perfect passer rating. Ja. Net als CJ Stroud.
Omdat ze er terug in moesten komen, omdat ze het inderdaad veel te close. Dat was niet leuk. Ik dacht van, als ze nu scoren, 2-point conversion, is het 8 punten verschil enzovoort. Nee, dus. En wat Rijn zegt, hij blokt zelfs fullback en running back plus Jones. Aaron Jones vind ik nog belangrijker, want anders kan Love nooit excelleren. Jones is ook bijna altijd vrij voor een dump pass als het niet goed komt. En dan nog een mooie run te maken. Dus die kerel is gewoon een safety valve op alle gebied. Down your throat, bal vangen, een klein pasje vooruit, een bal vangen lateraal en nog een run maken. Hij is ook fresh, want hij is vele weken geblesseerd geweest. Dus dit kan de Niners serieus in de problemen brengen. Ik zie eerder Aaron Jones de Niners in de problemen brengen dan Jordan Love zelf. Want ik denk dat de verdediging van de Niners van voor stout is.
Right. Oké, dan de andere kant van de medaille. Waar de voorbije dagen, ja, natuurlijk, als de Dallas Cowboys verliezen, gaan de memes los, komt het internet eruit.
Truitjes in de vuilbak.
Tradities zijn er om in ere te houden, dat is toch prachtig.
Dus de Dallas Cowboys choken in de playoffs. Maar op die manier choken is echt wel next level. 27-0 thuiskomen, achterkomen tegen... Thuis achterkomen, zo moet ik het zeggen, tegen een bende rookies. Dat waren het.
Tegen een 7 seed die volgens mij nog nooit de wedstrijd gewonnen had. Ik denk dat de 7 seeds waren 0 en 6 of zo.
Ja, dat bestaat nog niet lang, hè, dus ik vind dat niet zo'n sterke stijt. Maar het is waar, het was de eerste keer, ja.
Ja. Nu, implosie langs twee kanten een beetje. Hè. De zogezegd sterke Dallas defense, waarbij Micah Parsons voor het eerst holding calls meekreeg. Daar had hij vooraf over zitten reclameren. Hij heeft er zelfs twee gehad, denk ik, deze wedstrijd. En daarnaast de secondary, die Bland, die al zes pick-sixes gehad heeft. Heeft ook niks kunnen doen. En daarnaast op offense, Dak Prescott en CeeDee Lamb, stond een muurtje tussen, denk ik, want die zagen elkaar niet. Of de commentator zei het tot vervelens toe zelfs, eigenlijk, van they're not on the same page. Het is offense, defense, het liep allemaal fout, Robbie, jij als NFC East specialist met jouw Giants truitje
en genieten dit weekend
genieten.
Ik heb al een paar weken geleden gezegd van de Ron Bland, we zijn er eens over bezig geweest toen hij net het record ging halen, juist ervoor. Eigenlijk is dat dan alles of niet speler is, dat zo is van, ik ga elke route die ik denk te kunnen undercutten, ga ik dat ook doen om te zorgen dat ik die bal kan vangen, om die punten te scoren, om die extra titel te kunnen bijkrijgen, en dat is ook heel mooi meegenomen. Maar dat zijn van die spelers die eigenlijk te riskant zijn op defense. De secondary was totaal verkeerd. Stephon Gilmore is één keer in de wind gezet geweest door een Packers-speler, op eigenlijk een redelijk simpele route, waarbij hij een post-corner liep, dus diep, eerst 45 graden naar binnen, en plots eigenlijk helemaal naar buiten draaide. Het was een goede cut van de receiver. Stephon Gilmore stond 15 meter verder plots rond hem te kijken van, oei, die is weg.
Andere postcode. Ja,
echt een andere postcode. Het was afgrijselijk om te zien, maar ja, sorry, maar ik heb ervan genoten.
Ja.
Ik denk niet, Dirk, dat eender welke ploeg, dus ook niet de Packers, zoveel vrijheid nog gaan krijgen. Er zijn een aantal passen, een aantal schitterende dimes van Love, maar ook een aantal passen naar Musgrave bijvoorbeeld. Hij zegt van, is dit college of zo? Tegen Citadel of zei iemand zo? Ja, wide open. Dat gaan we in de playoffs denk ik niet meer zien. Dus ik snap dat ook niet, hoe dat dan nu plots komt. Ik denk, er is heel veel discussie nu over Dak natuurlijk. Mike McCarthy wil iedereen buiten, omdat er ook andere mooie namen zitten te wachten. Nog niet gebeurd voorlopig, denk ik, te mogen vernemen. Dak is ook te goed denk ik, om zomaar te laten gaan. Je kan, en je moet hem binnenkort 50 miljoen plus gaan betalen, dat is hij ook niet waard. Dus ze zitten wel met een probleem. Ze moeten ook Parsons betalen, ze moeten nog anderen betalen. Dus de Cowboys, ze zitten in niet zo'n fijn, not a good place at this point. Nee. We don't Prescott, care, maar...
Prescott, wat denk jij, Robert?
Prescott is een Kirk Cousins van de NFC East voor mij. Dat is een goede speler en die gaat heel veel doen tijdens het seizoen en die gaat in de playoffs brengen en die gaat ook wel mooie dingen tonen, maar meer dan dat gaat het nooit worden.
Hij had eigenlijk de stats om MVP te zijn. Zal dat niet worden, want ja, met stats alleen raak je er niet, want dat zal dan Lamar Jackson zijn. Dus Dak Prescott, ja, choked eigenlijk ook wel echt. Hij heeft 60 keer moeten gooien in deze wedstrijd. Waarvan er 41 aankwamen uiteindelijk. Maar als je dan ziet dat die CeeDee Lamb 17 keer gezocht heeft en maar 9 keer bereikt heeft, en dan meestal nog op korte passes nood op...
Allemaal in de laatste 6 minuten. Allemaal in de laatste 6 minuten bijna.
Tegen de backups, inderdaad.
Garbage time.
Wat is het grootste probleem? De coach, dus... ik zeg altijd Fat Mike, maar ik mag natuurlijk niet fat shamen. Mike McCarthy.
Enlarged Mike, ja.
XXL jersey. Mike McCarthy. Of de quarterback, beide, combinatie. Ja, Jan zegt het al, een hoop spelers die zogezegd up zijn voor een contract. Kan je er, je ziet ze van dichtbij, 2 keer per jaar. Is er een window closed?
Om de Super Bowl te spelen of gewoon om succesvol te zijn? Of,
well, laten we beginnen met de eerste. met tweede, sorry.
Om succesvol te zijn, maar om de division te kunnen winnen en om toch zeker misschien in de tweede ronde van de playoffs te geraken, de window is nog niet closed. Daar is er nog tijd voor. Maar om echt de Super Bowl te spelen, denk ik dat al... Ja, de magic, die is er niet. En die is er ook gewoon nooit geweest sinds 2000 en weinig. Hebben ze... veel in de playoffs geraakt. Ze zijn er heel vaak ingekomen. Is het altijd division of wildcard ronde geweest. En altijd eruit gegaan. Het is gewoon, het is al jaren gedaan. Ook met Romo is het niet gelukt. Met Prescott is het niet aan lukken. En ik denk ook niet dat het gaat lukken met wie dat er nog bij komt. Wat dat het verhaal is achter de Cowboys en de playoffs dat niet klikt, ik weet het niet. Maar ik blijf het toch wel plezant vinden.
Ja, ja, oké, okay, plezant.
Ja. Oké. Als je laatste erover, als je inderdaad analyseert tegen wie ze gewonnen en verloren hebben, is het misschien dan toch niet zo'n verrassing. Maar ze scoorden natuurlijk wel 37 punten gemiddeld. Ze waren al de number one offense en dan thuis nog eens dubbelop. Om dan inderdaad zo in een broek gezet te worden met amper 16 punten, waarvan eigenlijk al een false start net voor de rust. Want ik ben blij dat de officials echt goede wedstrijden hebben gefloten. Er is weinig pickings, kan je zeggen. Ja. Echt goede wedstrijden. Maar die touchdown van de Cowboys mag er gewoon niet zijn. Duidelijke flinch van de left tackle of left guard. Het is gewoon, gewoon 27-0 bij de rust. En, want ik was bang voor momentum van de Cowboys daardoor. En er was een klein beetje momentum. Maar goed, het was een slip-up.
Nee. Ik denk ook dat de ploegen die ze thuis ontvangen hebben dit jaar, waren ook niet altijd de wow-ploegen. Dus die puntenaantal dat ze gehaald hebben. Ik weet dat er een 40-0 tegen de Giants tussen zat. Ze hebben er tegen, volgens mij tegen de Cardinals hebben ze uitverloren. Dan hebben ze nog enkele ploegen ontvangen, zoals de Redskins, die niet veel gevecht kunnen geven hebben. En daardoor is dat eigenlijk een beetje opgeblazen geweest, die offensive stats.
Ja. Nog één ding misschien. Ja, dat is bij alle wedstrijden dit weekend zo geweest. Voorkomen is de wedstrijd winnen. Ik denk bijna bij iedereen is dat zo geweest. En ja, achterkomen of slecht beginnen is dodelijk. Zelfs als speler dus thuis. De Cowboys begonnen de wedstrijd. Punt INT, punt pick 6. Dat overkom je niet. Gewoon. Zeker niet als er aan de andere kant elke keer een touchdown valt. Dus het is toch voor een groot deel ook wel echt op die offense te steken. Van. Je kan misschien de Packers niet stoppen. Maar probeer ze dan zelf toch met je high-scoring offense tenminste zelf iets te doen. En ik denk dat Mike McCarthy daar een beetje conservatief gecalled heeft in het begin. Waarom, weet ik niet. Schrik. Dan beginnen ze achter te komen, paniek. Enfin, ik heb het zo een beetje gefileerd.
Een beetje onderschat.
Dat kan.
Ik denk dat het misschien is het jaar is van de offense... En niet zozeer aan de defense, want ze lijken toch wel het nummer van de defense in sterk voor algemeen te zeggen, te hebben. En de offense lijkt toch wel te dicteren. En daarvoor is die keuze om voor te komen, te proberen voor te komen, zeker de juiste. En dat zal waarschijnlijk volgend weekend door vele ploegen ook nog eens nagedaan worden, aangebootst worden.
Het zou zelf kunnen dat we weinig de first zien volgende week. Maar,
bedoel ik.
De coin toss zal altijd de first zijn, maar toch gewoon zeggen van... we nemen hem, we gaan eerst op aanval gaan en we gaan proberen om direct voor te komen en direct het gas, het ritme te bepalen. Het zou kunnen gebeuren volgende week.
Ja. Goed, Jan, we gaan deze circle jerk afsluiten. Misschien nog een shout-out. Ik weet zijn naam niet, maar er zat er dus op het Nederlandse ESPN-kanaal een commentator commentaar te geven in een Cowboys hoodie. Heeft hij die aangehouden? Ik weet het niet. Neutraliteit.
Mooi. Mooi, mooi.
Goed, andere wedstrijd. Lions-Rams in de NFC. Zeer interessant, vond ik. Lions winnen dat uiteindelijk 24-23. Scoren eigenlijk bijna al hun punten in het eerste anderhalve kwart op nog drie punten na. Starten met drie touchdowns. Op drie red zone bezoekjes. De Rams moesten wat bijbenen met field goals. Is het uiteindelijk niet gelukt. Waar Sam, Frans en ik vorige week toch over bezig waren. Sam, ja, het was vooruit aan het kijken. Sam Laporta, die eigenlijk van het veld is moeten gedragen worden vorige week, die was er toch bij. Ving een touchdown. Dit was wel een genietbare wedstrijd. De enige echte spannende wedstrijd, helaas ook. Het was in het midden van de nacht. Robbie, jij zegt, ik heb alle wedstrijden gezien.
Ja, spannende eerste helft vooral. Spannende eerste helft vooral. Ik vind dat de tweede helft was een tight game, dus dat is er wel tof aan, maar het was plots heel low scoring. Ik denk dat de tweede helft scoren was 6-3 voor de Rams.
Ja, alleen field goals. Ja.
Alleen field goals. Dus ik denk dat vooral de spanning een beetje eruit gegaan was. Het was meer zo de Lions die probeerden om de match te controleren, wat niet altijd voor het mooiste voetbal zorgt. Maar uiteindelijk hebben zij natuurlijk wel aan het langste eind getrokken door te winnen. Maar ik vond de eerste helft was zeer explosief en dat was allemaal er heel amusant aan. Mijn tweede helft was iets kalmer.
Ja. Een paar leuke dingen die je over die wedstrijd kan zeggen. Dat was de narrative van Goff tegen Stafford. Ook weer hier niet natuurlijk rechtstreeks, maar wel teams. Spelers die voor het andere team gespeeld hebben. Jan, de Lions, je kent ze ook natuurlijk heel goed. Kan je daar dan een beetje van genieten dat zij voor het eerst... sinds het bestaan bijvoorbeeld van een gsm een playoff wedstrijd winnen. Het is de eerste maal ooit dat er een sms is kunnen verstuurd worden met als bericht de Lions hebben gewonnen in de playoffs. Nog nooit geweest.
Dat is, nee. Goh, ik was redelijk neutraal, moet ik zeggen. Ik had hier in deze wedstrijd niet echt een favoriet. Wat ik wel vind, is dat men iedereen is uiteraard euforisch in Detroit en dat begrijp ik wel. Maar als je zo'n groot stuk van de wedstrijd toch ook wel eigenlijk outplayed wordt en amper drie puntjes op de dingen kan brengen, dan ga je daar volgende week een pak minder mee wegkomen. Dus ze zijn toch wel misschien... Ja, ik weet het niet. Ik schat ze sowieso... Allee, laat het duidelijk zijn, de winnaar van de Niners of Packers lijkt mij de ploeg met de meeste kans om een Super Bowl te winnen.
Ja, fijn. Ik vond de Rams... Ja, ik kwam het hier al een paar weken aan een stuk zeggen. Ik vond hen heel goed spelen de laatste tijd. Dus het was wel een stevige tegenstander, hè, die ze opzij zetten. Want ik verwachtte eigenlijk gewoon dat de Rams gingen winnen in Detroit. En dat de Detroit Lions, een beetje zoals de Cowboys het nu gedaan hebben, wat gingen choken. In hun eerste playoff-wedstrijd in Ford Field, stadion gebouwd in 2002. Mm-hmm. Dus 21 jaar hebben die mensen gewoon moeten wachten op een playoff-wedstrijd in hun eigen stadion. Dus die zenuwachtigheid was er eigenlijk niet bij de Lions. Dus ik had en de Rams, ja. Stafford speelde wel ook heel goed. Het is eigenlijk jammer dat dat team eruit gaat. Maar ja, natuurlijk, ze moeten allemaal op twee na ooit sneuvelen. Misschien naar het einde van de wedstrijd, Robbe, als jij die gezien hebt. Met nog hoeveel minuten te gaan, weet ik niet juist. Maar ik denk 3,5, zoiets. De Rams komen op de helft van de Lions... rond de 45-yard-lijn, denk ik, op een third down. Krijgen dan wel een penalty nog tegen. Maar beslissen dan om te punten, in ieder geval. Wat?
Down 7 of down 1?
Down 1. En eigenlijk, ze hebben met iemand in de rangen die nog geen enkele 60-yard field goal gemist heeft. Dit jaar een van de weinigen die het kan. Zou jij met 3,5 minuut nog op de klok 1 punt achter en je weet, ja, het is Ford Field, dus wint eigenlijk niks. Al die kicks gingen er vlotjes door. En McVay beslist om te punten eigenlijk nog. Had al bijna geen timeouts meer, denk nog eentje. En de Lions closen de wedstrijd dan met 1 of 2 first downs, moet ik nu kwijt.
Dat vond, is eigenlijk... vertrouwen tonen in je defense. Ik denk dat dat meer daarmee te maken heeft dan zeggen van onze defenses. In de laatste... In
ja,
de laatste
maar je kan de leiding nemen, hè. Dus ja, je kan de leiding in je defense, nemen, maar je staat nog altijd achter.
Ja, maar als je field goal mist, zit het andere team wel op je 50-yard-lijn en kunnen zij... Misschien als ze zelf geen first down halen, kunnen zij dan... Of als ze maar één first down halen in plaats van twee om de game te kunnen uitspelen met Nice, kunnen ze misschien wel zelf nog een field goal trappen en dan is het match ook voorbij. Dus ik versta ergens de keuze wel. Ik weet niet wat de analytica normaal gezien gezegd zou hebben om ervoor te gaan of niet.
Oh, ik weet het niet. Ik heb het gewoon... Ik hoorde dat het een discussiepunt was. Ben eens gaan kijken. En, ja, ze hebben nog wel de brute pech, zou ik maar zeggen, dat ze daar nog een false start penalty tegen krijgen.
Ja, een brute pech.
Waardoor ze nog eens 5 yards achteruit moeten. Want anders was het volgens mij een 55-yard field goal geweest.
Dan ga je ervoor. Maar ik vind 60 is zo'n mythische nummer dat altijd zo geen vertrouwen geeft aan het feit dat er een 6 van voor staat. Ja. Dus ik versta de keuze van McVay wel. Om te zeggen van, kijk, onze defense is goed genoeg bezig. We zijn een offense aan het stoppen. We hebben maar 3 plays nodig. 3 goede plays van onze defense en we kunnen terug aan de bak komen. Versta het ergens wel. Ook de 2-minute warning zit daar sowieso nog tussen. Ook al heb je maar 1 timeout meer.
Nu, als je zegt, je vertrouwt je defense, kan je evengoed, als die dan toch op de 50 mogen starten, dan stop ze dan daar ook maar eigenlijk. Hè.
Ja, maar als ze op de 50 staan, ja...
Je moet de bal dus nog eerst afpakken en dan moet je waarschijnlijk nog eens beginnen binnen je eigen 15-yard-lijn, zal het zoiets zijn.
Nu, doe je het niet, ben je een coward en doe je het wel en het mislukt.
Ja, can't win it. Dat is altijd met die beslissingen.
Ja, okay.
Dus,
ja, natuurlijk, achteraf is het gemakkelijk gezegd geweest, maar nu, ik ben wel eens benieuwd wat de echte Rams-fans ervan denken. Wat dat
is met de vraag naar Ellen.
Ja, jammer juist. Ja, Ellen, jouw ploeg ligt eruit, helaas. Maar de Lions gaan door. Een beetje onverwacht om te kunnen zeggen dat Detroit Lions in de divisional round zullen spelen. We zullen straks zien tegen wie dat is. Dan, ja, de uitgestelde wedstrijd. Bills-Steelers 31-17 in het voordeel van de Bills. Ik heb een halve wedstrijd gezien. Dit leek mij de tweede non-wedstrijd van het weekend te zijn. Achteraf gezien hebben de Steelers de tweede helft nog wel een vuist kunnen maken. Kijk, we gaan Peter de stop. Je kan commentaar geven. Gaan we dat even voorlezen, Peter. Jouw Steelers. De Steelers scholden pas wakker toen het kalf al half verdronken was. En Rudolph was onzeker in het begin. Bills waren een stuk sterker. Verdiend gewonnen. Kijk, korte analyse. Redelijk to the point, denk ik.
Oké, volgende match.
maar... Klopt, Steelers hebben iets meer een vuist kunnen maken nog dan ik eigenlijk dacht.
Ja, ik vond de non-game dit weekend was Chiefs Dolphins. Ik vond Steelers-Bills was niet super entertainend, maar inderdaad, waren de Bills niet zo sterk uit de startblokken geschoten en de Steelers niet zo slecht. Dat was dan een match die tot aan het einde van de match een heel intensieve wedstrijd ging zijn. Nu, net voor de rust, scoren ze dus de touchdown. En krijgen ze een beetje hoop. En dan gaat dat in de tweede helft ook weer iets beter. En het was inderdaad zo van... Het kan nog, maar het voelde niet echt aan alsof het nog kon, als je de match aan het kijken was.
Ja.
Ik weet niet, het was zo een gevoel van, Kalf is inderdaad al verdronken, ook al hebben ze direct een field goal kunnen scoren in de eerste of de tweede drive na de rust. Zij ze toch weer wat dichter kunnen komen? Hebben ze nog een touchdown gesmeten aan Calvin Austin? Maar er zat weinig geloof in. En ook bij de Steelers zelf, denk ik, was het zo van, we staan al 20 punten achter, het is oké, jongens, we gaan naar huis.
Nu.
Het is hier koud.
Ik weet niet of je het gezien hebt, maar Josh Allen heeft een halve fake slide gedaan.
Daar moest ik over renten van mijn broer.
Serieus?
Ja, ik was met hem aan het spreken vandaag en hij inderdaad sprak over de officiële...
De ironie is natuurlijk dat het tegen de ploeg was van Kenny Pickett, diegene die de fake slide uitgevonden heeft en eenmaal voordat hij begraven is geweest en illegaal bevonden is geweest. Ja. Nu was er gebeurd, Josh Allen die is aan het scramblen. Komt er de buurt, denk ik, van de 20 is het nog maar. Hij doet geen echte fake slide, maar hij doet dat zodat hij gaat stoppen met lopen. Verdediger houdt zich wat in. Hij cut naar links en loopt de endzone binnen. Dat is heel kort gezegd. En dan, to add insult to injury, tweede helft, doet hij wel een slide en krijgt hij dan een verdediger van de Steelers op zijn muil. En 15 yards. Penalty natuurlijk mee. Dus,
dat was het voornamelijk. Hè. Het was het feit dat hij het wel mocht doen. Want het ging echt wel naar de... het ging echt wel richting een fake slide. Het was niet van, hij bleef gewoon doorlopen. Hij was zo zijn lichaam al een beetje aan het draaien in de vorm van, ik geef mij op. En je ziet ook echt de linebacker die eigenlijk de spy was op dat moment. Want ik had eerst gedacht dat er geen was, maar achteraf inderdaad door te zien dat het een fake slide was, zie je wel dat de linebacker een beetje backed off is en dat hij op die manier eigenlijk de tackle niet meer kan maken. En het feit dat ze dan de volgende keer zeggen van boy, je gaat het misschien opnieuw doen, dus we gaan hem zeker tackelen en dan een unnecessary roughness tegenkrijgen, is echt wel... Dat is kak, simpel gezegd.
Ja, oké. Okay. Het leukere team is nu natuurlijk wel door met de Bills. Misschien heel eventjes nog over de Steelers. Die gaan in een lastige positie komen, denk ik, in het off-season. Je hebt dan wel een coach die elk jaar een winning season heeft. Maar wat moeten zij doen met hun jonge quarterback?
In die pick. Er zei iemand, wat de coach betreft, over Pickett, laat ik Rob iets zeggen. Wat de coach betreft, is dat inderdaad wel een feit dat de mensen pro-Tomlin, en ik vind hem zelf ook een uitstekende coach met al heel wat mooie achievements. Het is toch wel eens beter om eens echt te sukken, 1 of 2 jaar, dan altijd net een positief bilan te mogen voorleggen, maar uiteindelijk daar ook niks mee kopen, want dan blijf je met een vals gevoel van het gaat allemaal wel oké. Moet je je dan laten verliezen? Uiteraard niet. Maar het is wel zo dat het misschien wel een klein beetje geklauwd is. Hè? Een beetje dat we denken van, ja, dat gaat er altijd goed met Mike Tomlin, maar dat het al een paar jaar eigenlijk wel is. En dat heeft natuurlijk wel te maken met de quarterback-positie. Natuurlijk, dat weten we allemaal. Ja.
Dat was een keuze van Mike Tomlin zelf, hè? Kenny Pickett, in dat ene quarterback-arme jaar hebben zij toch een quarterback gekozen, eerste ronde. Mm-hmm. En zij staan nu trouwens de 20e plaats voor te pikken.
Ja.
Het is niet hoog genoeg waarschijnlijk om een van de toppers binnen te halen.
Hij omschreef het als eerste ronde middle linebacker, dat de grootste need was die er is op in de Steelers, om daarmee te beginnen. En dan was het, volgens mij was het dan O-line, de tweede QB en de derde en de receiver in de vierde. Dat was zijn droom, treft op dit moment.
Van jouw broer? Of van Tomlin?
Van mijn broer inderdaad. Tomlin, dat weet ik niet wat hij zegt. Maar ook niet te vergeten, dit weekend wel, de Bills komen aan een hele sterke offensieve start.
Mm-hmm.
Tegen een TJ Wattless Pittsburgh Steelers. Dat is het grootste gemis die er volgens mij dit weekend was. Er waren veel blessures bij de Dolphins, maar het feit dat TJ Watt er niet was bij de Steelers, denk ik dat wel de grootste defensive blessure... het grootste defensive probleem geweest is dit weekend. Ik weet niet of ze dezelfde start komen, dat Josh Allen even hard op zijn gemak is in de eerste paar drives als TJ Watt wel op dat veld staat.
Ja, ja. Nu, nou, ik zeg het, de Steelers, nou, Peter zegt het hier, mediocre Mike. Elk jaar wel net niet playoffs, maar dan ook in de playoffs zeker niks. Het was ook het enige team waar we eigenlijk niks van verwachten en... Ze hebben het eigenlijk ook dan niet echt weer gebracht.
They didn't belong, hè. Zeker in die eerste helft had je echt zoiets van dit is weer zo'n wildcard-wedstrijd waar het echt een ploeg hier niks te zien heeft. En door de opgeblazen playoff-model zitten we weer opgescheept met een aantal teams die eigenlijk zo mediocre zijn, mocht je ook van de Packers denken zelfs, dat eigenlijk tijdverlies is. Maar goed, voetbal is nooit tijdverlies.
Nee, en dan hebben we de Bills in ieder geval toch nog eens aan het werk kunnen zien in dat ijskoud stadion, wat zeer mooi opgekuist was door vrijwilligers aan $20 per uur. Dat lees je als capitalism at its best. mensen die tegen $20 per uur een multimillion stadion aan het poetsen zijn, dat is van een biljonair.
Het was echt tof, met die sneeuw omhoog smijten en zo, de sfeer was echt...
Ook het opkasten zelf. Het was shirtless en zo'n buis naar beneden. Het zag er tof uit, joh.
Ja. Heb je niet in een dome, Jan? Die van...
Jawel, als je het een stukje openzet, dan verspreid je die sneeuw.
Zo enkel op de 20-jaartlijn, zo.
Ja, zo, ja. Streepje. Nee,
dat is een beetje de discussie. De Bills hebben een plan voor een nieuw stadion dat ze gaan bouwen. En dat is een open stadion, nog steeds. Ik denk wel een dak voor de supporters, dat er wel voorzien was.
Hopelijk.
Ja, fijn, dat heb ik al gezien. Dan de tweede verrassende uitslag van het weekend. Alhoewel, hangt er vanaf wie het vraagt. Ik riep Alexis hier al weken dat... Ja, enfin, Alexis. Die had het denk ik wel gevreesd, als je het hem echt zou vragen. Ik liep hier al weken te roepen, de team, zijn het de Cowboys, zijn het de Eagles die naar Tampa Bay moeten gaan, kunnen maar beter oppassen. De Eagles hebben inderdaad verloren, 32-9. Dat had ik nu niet verwacht, 32-9. En ik denk dat hier over alle tweede teams wel iets te zeggen valt. Is het een Eagles los of een Bucks win?
Eagles los.
Eagles los.
9 punten voor een ploeg van dat kaliber dat eigenlijk verwacht werd. Zeker voor het seizoen van een ex-Super Bowl. Van vorig jaar een Super Bowl team van de runner-up van die NFL. Om dan een goed, geen beide sterk, maar wel een goed eerste seizoenshelft te spelen en om dan 9 punten te scoren tegen de Tampa Bay Buccaneers. Ja. Dat is voor mij is dat los van de Eagles ook. Ja, weten dat Travis Kelce half en half zijn pensioen aangekondigd heeft. Weten dat
Jason
AJ
Kelce,
Brown.
Jason
Kelce, ja, sorry. Jason Kelce. Weten dat AJ Brown daar waarschijnlijk ook weg gaat willen. En welke free agency hel dat zij weer al terecht gaan komen qua contracten, qua lonen die moeten uitbetaald worden. De Eagles, sorry jongens, ziet er niet goed uit.
Nee? Enfin,
Nu, even daarover, want ik wil dat weten, Robbe. En ik. Een center, als een center degelijk en oké is, zonder veel fouten, geven we nu een beetje te veel love aan Jason Kelce, alsof de maker van een Super Bowl, een maker of kraker van een Super Bowl? Hij is duidelijk heel goed, hè? Hij is duidelijk heel goed, maar...
Hij wordt nu toch al Hall of Fame center genoemd?
Ja, dat mag in die positie, maar dan wil ik zeggen, van is die positie dan dermate belangrijk als je ook goed bent... Dan lijkt me goed genoeg om gewoon
stel
goed
nu,
te blokken vooruit.
Ik zal
en
zo zeggen, hè, stel dat Sorry, de tush-push volgend jaar gewoon niet meer bestaat, dan kunnen ze hem even goed de Kelce-push gaan noemen.
Ja, sowieso. Hij is daar het belangrijkste stuk in geweest. De center is samen met de quarterbacks zijn enige spelers die elke play de bal in handen hebben. En dat is een ja, hij heeft het heel goed gedaan. Oprecht, ziet heel weinig mis snaps. Hij heeft een speciale manier van snappen die niet voor elke quarterback terecht of goed toekomt. Maar ja. Hurts heeft hem daar heel op kunnen aanpassen. Dat is een heel harde en lage bal. En het is daarmee dat Hurts en Stans ook altijd zo iets te gehurkt zijn voor er esthetisch mooi uit te zien. Maar je moet er een keer op letten. Is er altijd zoiets? Ik weet niet, het is iets raar. Well, dit jaar ga je er
niet meer gebeuren, dus.
Nee, ja. Voilà. Maar het was iets raar. Maar ik vind een center is een aardsbelangrijke positie. Ook elke run die door het midden komt, is eigenlijk achter de poep van de center die de lane moet clearen, terwijl je eerst nog die snap moet doen en terwijl je dan een defensive tackle van 160 kilo voor je staan hebt, die 250 kilo kan benchen. Ja. Dus Kelce zijn prestaties dit jaar en in zijn carrière, denk ik ook wel, zijn echt niet te onderschatten. Zeker niet het effect dat gehad heeft op de line. En ook de leadership die hij kunnen tonen heeft aan andere kerels om dan samen met Jace Mailata, samen met Lane Johnson, daar echt een unit van te maken, is aardig belangrijk geweest.
Ja, misschien nog eventjes over de wedstrijd of Eagles zelf.
Ja.
Eagles verliezen 6 van hun laatste 7. Waaronder zelfs tegen de Giants en de Cardinals. Ja, jij lacht, maar in feite is dat toch een teken aan de wand. Dat het al een hele tijd niet goed ging. Die wedstrijd, die regenwedstrijd die ik er straks meldde, hadden ze eigenlijk ook niet mogen winnen. Daar hadden de Bills nooit uit handen mogen geven. Dan zouden ze gewoon een hele losing streak hebben. De Bills, die heb ik in Londen nog aan het werk gezien om even dat sprongetje te maken. En dat was nog gewoon een heel slecht team. Die kregen daar slaag van de Jaguars. Het is duidelijk belangrijk om in de tweede helft van het seizoen. Ja, dat is natuurlijk een open deur.
Sowieso. De playoffs pushes. Dus nooit de Super Bowl gewonnen in september. Simpelst.
Nee, en als je dan echt dat momentum verliest, dat is dus heel duidelijk, want dan ga je 32-9 verliezen bij de Buccaneers. Toen ik zei van ja, je kan er gaan verliezen, maar dat lag eerder aan de Eagles zelf dan dat het aan de Buccaneers zou liggen. We zullen straks misschien nog even over Baker Mayfield hebben. Missed tackles. Wat
tackling van de Eagles was desastreus. Ja, flag football oprecht.
Ja, ze dachten denk ik dat het two-hand touch was. Want,
het was afschuwelijk. Het was echt zot. En dan weet je van, het enige... Allee, dat volgens mij ligt die fout. Ze ligt bij de defensive coordinator.
En dat is Matt Patricia.
Ja. Die fout is daar. Dat is een basic element van voetbal. Dus vanaf de eerste dag van OTA's is dat iets dat je moet aan beginnen om te zorgen van de juiste angles te kunnen nemen. De angling bij de tackles is zo belangrijk. En om dan constant in de verkeerde plaats te staan als Eagles defense, schandalig. Echt schandalig. Ja.
Nu, met Patricia, een beetje omgekeerde Midas. Alles wat hij aanraakt, verandert in stront. toch straf dat die man...
Superpower.
Ja, toch straf dat die man dan nog jobs blijft houden. Dus ja, ik weet niet welke dirt dat hij op al die spelers of de coaches heeft. Nu, bij de Eagles liep gewoon alles mis eigenlijk. AJ Brown was er niet bij. Deels omdat hij vorige week moest spelen. Om dan nog hun proberen een second seed te geraken. Tush-push die mislukte zelfs op een two-point conversion. Niet gezien, toch lang niet. En dan nu, Hurts, he was hurt, zal ik maar zeggen, want ze focussen regelmatig met de camera's op zijn geblesseerde middenvinger. Ligt het nu daaraan? Maar de Eagles, ja, ik weet niet, er wordt vrij weinig blaam aan Jalen Hurts gegeven. Ik weet niet of dat hij free from blame is, helemaal. Dus ze kunnen niet zonder hem. Ik heb eens even zijn contract nagekeken. Hij heeft nu nog een dead cap van 110 miljoen. Dat zakt dan naar 104 miljoen, 90 miljoen, dus zeer traag. 69 miljoen en 44 miljoen. En na 2027 kunnen ze eigenlijk pas aan zijn contract onderuit om dan 24 miljoen dead cap te hebben.
Dus Jalen Hurts.
Nillens met Jalen Hurts. En het is gewoon ter info dat ik het zeg, want ik denk niet dat het aan Jalen Hurts ligt.
Hij gaat 25 voor 35 voor 250 yard, 1 touchdown, geen interceptions. Hij speelt een semi-degelijke match, maar in zo'n prestatie van een team is nobody is... iedereen is to blame, dus...
Ja.
Ja, nee, het was gewoon overal een slechte prestatie. Maar misschien eerder iets positiefs zeggen over de Bucks momenteel, want ik voel anders gaat te veel kakken op de heels.
Walking Nick Sirianni en zo. Wat nog wel...
Ik heb al een uur gevoerd.
Misschien voor later dan. Nee, Buccaneers inderdaad. Wat dat dan zo straf is, en Frans zei het straks, die winnen vorige week met 9-0 van de Panthers zonder een touchdown te kunnen scoren. En sturen nu de Eagles wandelen met 32 punten. De gelowerde Eagles defense, eigenlijk niet, want derde slechtste van de NFL. Niet meer over de Eagles, maar dan Baker Mayfield en de Bucks. Toch wat meer respect dan dat zij verdienen.
Ik ben niet zo'n kenner van de Bucks, moet ik toegeven. Ik vind Baker Mayfield wel een leuke speler. Wat ik wel straf vind, ook maar pas gezien als ik eens echt een wedstrijd ging kijken en op hetzelfde niveau stond, hoe groot dat die offensive linemen zijn in American football en hoe klein dat Baker Mayfield is. Waarbij dat je toch telkens wel, je moet er wel over kunnen kijken, letterlijk. Hè. Je moet wel het overzicht houden. Als je klein bent, heb je daar een zwaar nadeel. Dus wel tonnen respect dat hij dat deed. Ik heb enkel de samenvatting, de extended highlights gezien. En daar maak ik me wel zorgen over. Ik bedoel, voor een speler met toch wel wat ervaring vond ik dat hij de bal veel te lang vasthield. En heel wat, hij heeft toch wel wat
hij heeft flaws,
seks. Ja, logisch. Maar die seks vond ik wel, dat gaat volgende week misschien wel dan de kop kosten als de andere ploeg tenminste deftig kan aanvallen. Ja.
Hebben jullie een idee van de touchdown-vangers van de Tampa Bay Buccaneers?
Nee.
Dat was dus rookie Trey Palmer. Dat was journeyman David Moore. Die heeft bij 7 teams al gespeeld. En dan Chris Godwin nog. Dus die was dan natuurlijk even... Mike Evans, geen touchdown. Heeft er één laten vallen. Had er,
wide open eigenlijk.
Ja. Dus de Buccaneers doen het met onverwachte namen. Stevige defense wel, dat is heel duidelijk.
Ja. De offense was wel, vond ik de MVP van die wedstrijd toch wel nog altijd Kate Otten, de tight ends. Ja.
Die heeft er geen touchdowns gevangen, maar wel, denk ik, 8 of 9 receptions.
Ja, iets van een 90 yard ook. Die heeft zijn naam een beetje gemaakt in het Brady-jaar en die is eigenlijk blijven presteren sindsdien. Ja. Die is een beetje unsung hero van die ploeg. Hij is wel... Hij is productief en hij is altijd aanwezig en hij maakt goede plays in elke wedstrijd. Maar het is inderdaad, het is niet altijd flashy. En het is gewoon, he's producing. Dat is het belangrijkste.
Ja. Geef je, en dan gaan we in één keer het sprongje maken, hè, naar de wedstrijden van volgende week. Want de Buccaneers moeten naar Detroit. Dus het is heel raar, maar Tampa Bay met Baker Mayfield. $1,5 miljoen dollar per jaar contract. Of Jared Goff, die verdient wel wat meer, maar dat is nog altijd een Rams contract eigenlijk. Het afval van de Rams destijds zullen in de Conference Championship van de NFC staan. De Buccaneers zijn zeer zware underdogs. Nu, zeer zwaar. Het valt nog mee als we andere wedstrijden gaan bekijken. Even zien wat die spread was. Lions zijn 6 punten favoriet. Ik heb nu alle twee eens goed bekeken. Ja, je weet eigenlijk heel moeilijk wat je ervan moet maken. Hè. De Lions was nipt. Buccaneers niet, maar Lions tegen de Rams, zeer sterk team. En dan de Buccaneers tegen een afwezig team eigenlijk. Hoe zien jullie die wedstrijd gaan? Het is in Detroit. Het speelt mee, denk ik. Detroit natuurlijk de higher seed. Favoriet ook. Mm-hmm. Gaan zij cruisen naar de...
Nee. Cruisen niet, maar ik zie ze wel winnen, ja.
Het zou wel eens een redelijk high-scoring game kunnen worden, denk ik.
Ja?
Ja, onverwacht, maar toch zo wel wat grote plays naar Amon-Ra St. Brown, die eindelijk zijn geld verdient in de playoffs bij de Lions. Dan misschien Sam Laporta, die zijn knie ondertussen wat beter geheeld is.
Ja, week 10.
Dan Ja, en dan Montgomery die nog wel gaat bijdragen en Jameer Gibbs die nog een grote run gaat breken, allemaal voor de Lions. Terwijl aan de andere kant van de bal heb je dan Mike Evans die misschien wel net die bal gaat vangen, dat Kate Otten weer wat gaat produceren, dat Godwin er weer op. Ik zie het een goede match worden. Ik zie het een redelijk high-scoring game.
Ja, ja, het ding is, met Baker Mayfield speelt zelden 2 weken achtereen een goede wedstrijd.
Ja, dat is inderdaad zo.
En mijn bettingtip, ja, ik heb deze week nog slecht gepresteerd, maar zou zeker de Lions hier zijn eigenlijk. Zelfs aan die -6. Bij de Lions is iedereen volgens mij, de meeste mensen, wel aanwezig. En de Buccaneers doen mij heel veel denken, Robben, aan de Giants vorig jaar. Van hoe is dat ploeg in de divisional round beland?
Ja, de eerste wedstrijd spannend winnen. Well, spannend was dat in ieder geval. Hier is dan eerder chill willen winnen. Om dan
ja, enfin, hoe dat je wint, maakt mij niet uit. Maar ja. als je dan gewoon kijkt van... Ja, dat team. En dan vorig jaar, ja, de Giants. En dan dit jaar de Tampa Bay Buccaneers. Die dus de week ervoor nog geen touchdown op het bord konden zetten tegen de Carolina Panthers.
Ik kijk vooral uit naar deze wedstrijd. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het high scoring gaat zijn, maar ik kijk vooral uit. En ik hoop op een close game waarbij dat beide offenses kunnen produceren. En dat er toch wel wat seks komen ook van wat rookies van de Lions. Want het zou ook mooi zijn voor hun.
Ja, het is trouwens een wedstrijd die wij kunnen volgen, want het is om 9 uur s'avonds op zondag. Op
het is, laatste erover is, die zullen zich ook wel zwaar onderbelicht voelen. Hè. De Bucks, het gaat allemaal over de Eagles natuurlijk, de verdere implosie. Het gaat over de Packers en Fairy Tale Story. Het gaat over Buffalo en zijn omstandigheden. Dus ik denk dat die wel met een extra chip gaan komen, komende zondag. Zo van, ah ja, we hebben zo gezegd tegen die downtrending Eagles gewonnen. Niemand vond dat eigenlijk heel erg speciaal. Dus dat kan wel helpen. Als je het genoeg zegt in je kleedkamer en genoeg papieren ophangt.
Bulletboard
natuurlijk in de WhatsApp-groep.
Ja, verder. Er zullen verhalen en genoeg zijn om de een of de andere te zeggen.
Altijd.
We zullen het in de NFC houden. Andere wedstrijd is Packers at 49ers. Jan, krijg jij PTSD als jij denkt dat de Packers op bezoek moeten in San Francisco?
Gaat.
Het Kryptonite.
Het waren de Giants in de 2000s en het is de Niners al heel lang voor ons. Terwijl wij dat zijn voor de Cowboys dan. Dus niet veel zin in, moet ik zeggen. Alhoewel, wel heel veel zin in. Natuurlijk, we're blessed dat we in deze positie zijn. Hè. Maar, ja, als... het zijn daar normale omstandigheden in Santa Clara. Dus als wij inderdaad die run en die pass mooi kunnen verdelen, en we blijven opportunistisch op defense, want we zijn geen super defense, maar we zijn opportunistisch. En oké, we kunnen wel wat aan de quarterback, want dat is het wel. De Niners line is helemaal... Ja, is toch, kan wel voor problemen zorgen op de Niners kant dan. Dus ik zie het aan die kant wel optimistisch. Ik denk dat het een close one gaat zijn. Ik denk dat we een close one gaan verliezen. Ik hoop uiteraard het omgekeerde.
Ja.
Christian McCaffrey is full participant in practice.
Ja, full participant. Ja, dat is een backbreaker voor ons.
We zullen het omgekeerd zeggen, de 49ers zijn een 10-punt favoriet. Is dat niet wat overdreven?
Ja. Ongeacht van het reguliere seizoen, 10 punten in de playoffs, vind ik dat je dat... En zeker in de divisional round, vind ik...
Wat is maf eigenlijk, hè? Dus dat denkt Las Vegas echt van... Want dit is zo typisch voor de goksite, zou ik maar zeggen, van iedereen gaat op die... eronder willen zitten van, je gaat denken dat de Packers dit halen.
Nou.
Waarschijnlijk, ja.
Ja. Onze gast van 2 weken geleden, Kevin, zegt hier, enige voordeel dat de Packers red hot uit de wildcard weekend komen en de 49ers nog aan het slapen zijn.
Dat is
de 49ers ook die in de starters allemaal gespeeld in week 18?
Nee, want die hebben toen verloren van de Rams.
Slang.
Denk ik.
Dus dat is ook al goede zaak, denk ik.
2 weken dat die niet gespeeld hebben, dat is Darnold.
Ik heb gemerkt dat het in de NFL minder uitmaakt dat je starters laat rusten of niet. Die teams die bijvoorbeeld hun starters niet laten spelen in de preseason, die hebben er ook weinig last van, heb ik al gemerkt.
En dan krijg je wat meer tijd om op te warmen, hè, Dirk.
Ja.
Preseason, ja, je hebt zoveel meaningless games in september, oktober. Hier moet je er wel staan. En als dat weer het omgekeerde scenario is, dat de Packers de bal krijgen scoren, wil ik het wel zien hoe rusty dat ze dan voor de dag komen. Maar goed, ze zijn absoluut terecht favoriet. 10 punten is echt belachelijk na de prestatie van de Packers op both sides of the ball. Maar doe maar hoor.
Nu, het enige dat je hier nog eens over kan zeggen, het is Brock Purdy en Jordan Love als quarterbacks. Dus Brock Purdy, Jordan Love, Jared Goff of Baker Mayfield hopelijk binnen een paar weken in Las Vegas voorstaan. Niet wat ik verwacht had bij het begin van het seizoen, dat een van die vier ging zijn die de Super Bowl zou halen.
Heerlijke league is dat, die NFL. Elk jaar blijven ze ons verbazen.
Nu, Jan, je zal moeten opblijven, want die wedstrijd is zaterdag nacht om 2:15.
Doenbaar.
Ja, wauw, fijn. Jan is een man met kinderen.
17:30.
Er is nog eentje op komst, maar dat geeft niet. We halen dat wel in op andere momenten.
Hopelijk.
Nu nog van genieten. Dus.
Ja, die houdt zijn muil nog wel, want die zit nog goed weg. Dan naar de AFC. Andere potentiële blowout, dat denkt Las Vegas toch tenminste, want de Texans en CJ Stroud moeten op bezoek bij de Baltimore Ravens. Ravens 9,5 punt favoriet, dus dat is quasi hetzelfde.
Dat is dan minder. Die geef ik echt niet zoveel kans. Ik denk dat het echt wel hier eindigt.
Ja?
De Ravens zijn echt wel... Maar, enfin, het zal, ja, ik denk dat het wel eindigt.
Ja, Lamar Jackson heeft ook geen geweldig playoff-resume nog niet. Hè. Heeft 1 wedstrijd ooit nog maar gewonnen. Dus eentje gewonnen, 3 verloren, denk ik. Of 1 van de 3, ik weet het dan niet. En zijn laatste playoff-match is al van 2020 geleden, want als de Ravens de laatste keer de playoffs bereikt hebben, was het met Tyler Huntley. Maar is nog dit jaar anders?
Nog nooit een ploeg die zo volledig was rond Lamar Jackson in de playoffs. Dat is voornamelijk het ding, denk ik. De vorige keer had hij niets van wapens op receiver. Dus om dan een playoff win te halen is moeilijk. Terwijl dat nu omgekeerd is. Die hebben nu een team die eigenlijk in de diepte en op alle posities een goede tot heel goede spelers staan hebben. Dus ik denk, het zou normaal gezien een win moeten zijn voor de Ravens. Het zou toch de max zijn, moesten de Texans winnen.
Ja,
zou het zo zalig vinden. Gewoon een topgame van Will Anderson en van CJ Stroud, nummer 2, nummer 3. Oh, het zou zalig zijn, maar het zou de Ravens normaal gezien al winnen.
Ja. Ik zou heel graag Lamar Jackson in Las Vegas in de Super Bowl zien, eigenlijk. Die, het zou dan zijn jaar, waar dat hij zo heeft moeten vechten voor zijn contract in het begin... Dat zeer mooi.
Echt. Direct moeten vechten. Echt, man.
Voor zijn 200 miljoen, ik weet het, Jan.
Oh, arme toch. De heer heeft wat geneergezeten zonder geld. Nee. Dat gaan we niet doen.
Nee. Die wedstrijd, dat is de eerste eigenlijk. Houston uit Baltimore. Dat is zaterdagavond om 10:30 onze tijd. Dus ja, Discord, zie dat je er dan weer bent.
It's fun.
It's fun. Ja, trouwens, ik ging het er nog over hebben, hè. Dus voor wie het nog niet weet, kom op Discord. We zijn nu denk ik met 127 en zaterdag, ik heb ze proberen te tellen, maar het waren honderden.
Het gaat wel hard. Je moet wel
heel hard.
Ja. Het gaat
als je zegt, ik ga de dag erna eens kijken wat er allemaal gebeurd is, ik zou het afhalen.
Al die emoties.
Denk
je moet erbij zijn.
Ja, ik denk niet dat je in de Facebook comments moet zijn van Eleven om de meeste interactie te krijgen over een NFL-voetbalwedstrijd. Het is wel degelijk op onze Discord. Vraag aan iemand de link, of ja, we zullen hem nog eens ergens geven. Er zijn weer enkele leden bijgekomen. Maar kom gerust meespreken. Shout-out misschien naar enkele nieuwe leden. Pico Bent, onder andere, die Robbe van zijn rookie-titel heeft afgeholpen. Dus nu...
Onder Robbe. Robbie de sophomore.
Robbe. Right, Robbe. Laatste wedstrijd. Chiefs at Bills, de topaffiche in de AFC en misschien wel van de hele... divisional weekend. De NFL heeft het natuurlijk weer goed gezien, want het is net niet primetime. Dus wij zouden het eigenlijk nog wel kunnen meepikken. Het is zondagavond om 12:30 s'nachts. Dat is wel een beetje Superbowl tijd. Nu is het wel de eerste maal, en dat is dan zo de grote talking point, dat Patrick Mahomes een playoff-wedstrijd, dat geen Superbowl is, buiten Arrowhead moet spelen. Speelt dat een rol, of is dat weer zo talking points van de talking heads?
Ik denk vooral talking points. En ik denk dat het grootste probleem eventueel het weer zou kunnen geweest zijn van moest hij nu naar de freezing cold gaan in
hij kwam er ervan,
maar ik kom net van de freezing cold, dus dat is wel geen probleem te zijn. Het moet allemaal afhangen van de prestatie van de receiving core van de Chiefs. Ik denk dat de defense gaat een goede match spelen. Mahomes gaat tijd krijgen, of als het nodig is, tijd kunnen maken voor zichzelf. Het gaat afhangen van hun. Als zij een goede match spelen, dan winnen de Chiefs. Als zij het een beetje laten afweten, dan denk je dat de Bills erover springen.
Ja, de Chiefs, by the way, zijn geen favoriet, is een keer. De Bills zijn 2,5 punt favoriet. Dus dit zou de meest close game moeten worden van heel het weekend.
Dat is ook weer bulletboard material. Dat is ook gewoon weer van plakken in de locker room. Van kijk jongens, zij zijn favoriet. We gaan eens tonen hoe het hier zit. Maar...
Ja,
ik weet het niet.
Nu, ik weet niet, wat denken jullie en wat hopen jullie van deze wedstrijd? Ik ben er wel eens benieuwd van.
Mooie condities, hoop ik. Deftige condities van het veld, waardoor dat het inderdaad op...
Het veld in Buffalo is een kunstgrasveld. En daar hebben we gezien dat als je het niet wist en je niet keek niet naar de tribunes, dat ik zette die wedstrijd op en ik zeg, hé, waar is die sneeuw?
Ja. Uh-huh.
Maar die was er niet.
Soms ook door tenten op te zetten kan je die ook kwijtkrijgen. Hè. Er zijn stadions die ook gewoon tenten en zo. À la Wimbledon in 2000 of 1980, als ik toen nog keek naar tennis. En zo een tent op center court. Ja, dus ik hoop gewoon op een mooie strijd tussen... Ja, het zijn wel twee titanen, maar ik schat Mahomes is wel... Allee, de ploeg is wel on the up, dus ik denk dat de Chiefs wel inzet. Ja. Het gaat rowdy zijn, uiteraard. Maar goed, je weet ook... Twee slechte drives of twee goede drives van de Chiefs. En dat is al heel wat minder. Dus gezien het feit dat ze de bal kunnen houden, de Chiefs, en vroeg scoren, dan denk ik dat Kansas City hier een goede kans maakt. Ja.
Ja, van PTSD gesproken, zouden de Bills nog PTSD hebben van die 13 seconden?
Oh, dat was een fantastische wedstrijd. Wauw. Dat gaat wel een stukje spelen, maar er zijn ook genoeg spelers die dat kunnen uitblokken en gewoon aan de wedstrijd beginnen van hier is het te doen. Ook omdat het niet dezelfde venue is, helpt dat wel, denk ik.
Nou, ik hoop in ieder geval ook op een mooie wedstrijd. Ik hoop ook op leuke Bills Mafia filmpjes van vooraf. Bildo's natuurlijk ook. Voor wie niet weet wat dat is, zoek het maar eens op. Ja. En dat is dan de laatste divisional. Dat zijn 4 wedstrijden. Daarna hebben we er al maar 3 meer te gaan. Het einde nadert helaas van het NFL-seizoen. Volgens Frans is de divisional round het mooiste voetbalweekend van het jaar. Dus we denken dat we ervan moeten genieten. Het wordt waarschijnlijk weer scheidweer in dit land. Dus alle redenen om thuis te blijven, voetbal te zien en op onze Discord te komen en mee te chatten. Voilà, heren, dat was het. 1 uur en 10 minuten. 6 wedstrijden gecoverd, 4 naar uitgekeken. Ja, ik vind dat we dat goed gedaan hebben in ieder geval. We hebben wel geen pronostiekje. Jan, wat denk je? Maken de Packers een kans? Nog één keer.
Ja, ik denk dat de Niners en de Lions winnen. En ik denk dat de Chiefs en de Ravens winnen.
Chiefs, Ravens. Oké, Robbe, jouw pronostiek?
Chiefs. En ik hoop op Texans, maar ik vrees ervoor.
Ja.
En Niners, Lions.
Ja, ik ga wat tegengas geven.
Bills. En Texans. En...
Ja.
Nee. Het wordt Packers Lions in de Conference Championship.
Het kan. In
Detroit. Jesus, baby Jesus, het kan absoluut.
Ja. En dan Bills Ravens. Ik wil wel een top quarterback in Las Vegas zien. Ervaart dus een hoogtaalde. Van die mannen die nog geen 200 miljoen verdienen.
Maar het laatste dat ik nog wil vragen, want dat wil ik eigenlijk nu voor dit weekend nog weten van jullie eigenlijk. Als je dus als lage seed een andere goede ploeg verslaat, ben je dan ineens favoriet om naar zo'n Super Bowl te gaan? Of is dat dan nog van, ja, je bent uiteindelijk maar in heel het seizoen mediocre net goed genoeg geweest? Hè?
Je kan een lage seed krijgen. Nu, de Cowboys bijvoorbeeld, of de Eagles waren een 5 seed, maar wel 11 wins. Terwijl dat dan de Buccaneers, met hakken over de slot playoffs, die waren dan de higher seed.
Mm.
Die seeding, daar is heel veel discussie over. Hè.
Voor mij is vooral het moment dat de playoffs starten, is dat een clean slate. Dan heb je je plaats, heb je gevochten om je plaats te krijgen, maar vanaf dan is het any given Sunday. Je moet gevechten week per week. En dan denk ik wel dat een beetje de vorm van de ploeg ermee te maken heeft.
Ja. Sowieso, ja.
Okay. Right. We gaan hierbij afsluiten. Peter vraagt hier nog de link naar de Discord. We gaan hem gewoon posten op onze Facebookpagina vandaag nog. Dan kan iedereen erbij komen. Dan, heren, dank je wel om jullie expertise nog eens te komen tentoonspreiden voor heel Vlaanderen.
Heel Vlaanderen. Ja, wow.
Met plenty.
Ja.
Alle 6 minuten.
Ja, heel veel. En half Nederland er ook nog bij. Hè. Goed, en dan dank ik alle luisteraars, kijkers, nog enkele weken NFL. Like onze pagina, deel onze podcast. Kom af naar onze Discord. En kom ook binnen enkele weken naar O'Leary's in Gent. Daar gaan we stilletjes aan ook reclame voor beginnen maken voor de Super Bowl. All right, dankjewel en tot volgende keer.